In Joël 2 gaat de uiteenzetting meteen verder met... Want ziet in die dagen en te diertijd... Dat is ook een verwijzing naar de toekomst, naar Messiaanse tijd. In die dagen, niet deze dagen. En te diertijd, niet deze. Dat wil zeggen, veraf, over alle omstandigheden heen. De laatste dagen zal ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem wenden en dan zal ik al de heidenen vergaderen. En zal een afvoer in het dal van Jozefat en zal met hen al daar richten. Dat gaat over het oordeel dat zal komen over de volkeren. Maar dat is nadat eerst het oordeel des Heren gekomen is over Jeruzalem. En met dat oordeel eindigt Joël 2... Daarmee ben je feitelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Bij de verduistering van de zon, maan en sterren en wat het maar was. Terstond na de verdrukking van die dagen. Maar daarna krijg je nog, dat is na de 70ste week van Daniël. En nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg dus. En nadat de Olijfberg gescheurd is en men uit Jeruzalem heeft kunnen vluchten naar de woestijn. Daarna pas zal er een oordeel komen over de volkeren. In het algemeen. Hebben u dat nog? Het gaat allemaal niet in één dag. Het is een tijd waarin de macht van Christus... gevestigd zal worden over de volkeren der aarde, beginnend uiteraard bij het volk met het eerstgeboorterecht onder alle volkeren. Dat is Israël en dus meer in het bijzonder nog bij de koninklijke stam uit Israël. En dat is de stam van Juda, gekend als het Joodse volk. Maar dat laat ik nu maar weer los om terug te gaan naar... Handelingen hoofdstuk 2, waar Petrus dus eigenlijk gewoon zegt, ja, wat hier gebeurt is de uitstorting van de Heilige Geest. Daar gaat het feitelijk over, zoals aangekondigd, dan toch in elk geval in Joël 2, waaruit hij dus citeert. Hij had natuurlijk ook Zacharia kunnen nemen, Zacharia 10 is het geloof ik. Nog over Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dat soort zaken. Maar ook die profetie loopt net zo. Dat wil zeggen, die heeft zijn vervolg in wat wij noemen de wederkomst van Christus. Zie? En dat daar tijd overheen gaat voordat al die dingen vervuld zullen zijn. En dat in die tussentijd God zich eerst een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. Ja, dat is ook zo. Daar zijn ook schriftgedeelten die dat zeggen. Ook in het Oude Testament feitelijk. Maar ja, dat wordt hier in Handelingen 2 door Petrus niet aangehaald. Hij richt zich inderdaad tot het volk dat daar in Jeruzalem verzameld is. In overeenstemming met twee bladzijden terug... Gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En hier begint het in Jeruzalem. En het begint dus met deze schriftlezing. Daar hebben wij trouwens de traditie aan te danken dat een christelijke boodschap, een verkondiging, een preek heet zo'n ding... Ik weet niet waarom, maar dat die hoort te beginnen met een schriftlezing. Waarbij de liturgen die daarvoor doorgeleerd hebben uitgevonden... dat je de schriftlezing ook door een ander kunt laten doen dan door de dominee zelf. Want je moet toch een beetje gelijkheid hebben en broederschap en egalité. En dus laat je het een van de dames doen... Van het theekransje, egalité, weet u wel, dan krijg je het van. Dan mag een dame de schriftlezing doen. Ik zie dat wel eens op televisie tussen alle andere vermakelijkheden door. Maar sorry, ik drijf er maar de spot mee. Maar het is maar een traditie. En op liturgen heb ik het niet zo. Want ja, die houden zich bezig met de vorm. En wij houden wel van vormen. Maar is dat grensoverschrijdend of niet? Als ik dat nou zeg. Kijk, zoek even de oude man in de zaal. Wij houden wel van vormen. Maar de inhoud vind ik toch eigenlijk wel belangrijker. Waar het de prediking betreft, bedoel ik dan. Hè? Kon die wel of niet? Nou, vertel het maar niet verder. Kortom, schriftlezing. En dan begint Petrus met een toespraak en dan denk je... Hij is zelfs de schriftlezing vergeten, want hij heeft het er niet over. Ik heb nou wat gezegd over Joël, maar Petrus heeft het daar helemaal niet over. Die zegt, gij Israëlitische mannen, ik vind het vermakelijk, want de Joden wisten heus wel het verschil tussen Joden en Israëlieten, want Joden zijn wel Israëlieten, maar Israëlieten zijn nog geen Joden. En dat nog, daar moet je lang over nadenken. U weet wel, onder het motto een koe is een rund, maar een rund is niet noodzakelijk een koe. Heb je dat? Nou ja, en een Jood is wel een Israëliet, maar een Israëliet is nog niet alle Israëlieten zijn Joden. Maar hij neemt het nu dus breder. Gij Israëlitische mannen, Joden vinden dat trouwens prettig hoor, dat ze als Israël worden aangeduid. Want dan lijkt het net of je de enige Israëlieten zijn. Is zo. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Daar komt ie. Jezus, eerste woord van de prediking, Jezus. Niet ik. Wat denk je nou? Schuller denk je nou, ik zie het bij je gezicht hoor. Niet ik, maar Jezus. Jezus de Nazarene, zo is hij in het algemeen bekend geworden, ook onder de Joden, de Nazarener. De aardigheid van die term is dat je dan de naam Jezus ook niet hoeft uit te spreken, dan heet het gewoon de Nazarener. Kan niemand zich storen aan zijn naam. Jezus, Yeshua, Isu. Wat het maar was. Heb je dat? Jezus was bekend als de Nazarene, de man van Nazareth. Ja. Jezus de Nazarene, of was het de Nazireer? En dan zegt u, nee, dat is wat anders. En dan zeg ik, nou, als je het opschrijft in het Hebreeuws, is het echt wel hetzelfde hoor. En als je wil weten wat de term betekent, is het ook hetzelfde. En wat het betekent? Ach. We hebben er moeite mee, hè? We hebben kennen in nummerie 6, is het nummerie 6? Ja. Kennen wij de inzettingen over het nazireerschap? Als iemand een gelofte aan de Heer gedaan heeft, dat hoeft hij niet, maar als iemand het gedaan heeft, van de belofte van het nazireerschap, dan hoeft hij niet meer naar de kapper. Sterker nog, dan mag hij niet meer naar de kapper. En hij mag geen sterke drank drinken, dus dan wordt het leven al een heel stuk goedkoper van, denk ik wel eens. Maar dan mag je ook niet veel meer. Oh, dat terzijde. Maar allerlei voorschriften dienaangaande. En daarna vinden we in heel de Bijbel niemand die ooit zo'n belofte gedaan heeft. Nee, we vinden er één die onder die beginselen leefde. Dat was Simson. Die we toch bepaald niet een sympathieke man vinden. Per slot, God is liefde, dan ga je toch niet Filistijnen om zeep helpen. Hè? Ja, denk er maar eens over na. Echt wel. Maar goed, vinden we niet de sympathiek. Eigenlijk de hulk is daarvan afgeleid. Simson werd niet groen, dat heb ik niet gezegd. Maar het komt er wel op neer dat bij gelegenheid kreeg hij de geest. En toen ging hij toch vleeselijk de keer... enzovoorts. Hè. Geen sympathieke man. Maar ik bedoelde te zeggen, hij heeft die belofte ook niet gedaan. Het werd gewoon opgedragen aan zijn moeder. En daarna ook aan zijn vader. En die moeder moest er al mee beginnen. Die mocht al meteen niet meer naar de kapper, geloof ik. Of in ieder geval geen wijn, nog sterke drank drinken. Enzovoorts. Het was zo. En dus je werd als nazireer geboren van moedersbuik aan. Het staat letterlijk zo, van moedersbuik aan. Daarmee is hij een type van de Heer Jezus. Maar van de Heer Jezus weten we ook niet of hij als nazireer leefde. Sterker nog, we weten dat hij dat niet deed. Of hij naar de kapper ging. Daar wordt nog over gediscussieerd aan de Theologische Hogeschool Groningen. Ja, dat weten wij niet. En sterke drank, dank u wel. Johannes de Doper deed dat weer niet. Maar ik verdenk me van dat hij wel naar de kapper ging, maar toen maar. Daar staat niks over nazireerschap van Johannes de Doper. Dus ja, we weten het niet. De enige op wie het ooit van toepassing was, zonder dat hij er zelf voor koos, was dus Simson. En dat is eigenlijk de meest onsympathieke type van Jezus. Toch of niet? Toch wordt de Heer zo genoemd. En dan zegt u, dat komt omdat hij woonde in Nazareth. Jawel, maar dat betekent precies hetzelfde. Uiteindelijk, de hele naam Nazireer, Nazir, wordt bij voorkeur, althans door mij, vertaald met een gezonden sar, vorst. Een gezonden vorst. En alle andere vertalingen die er zo de ronde doen, daar kan ik helemaal niks mee. Helemaal niks. Dus in dat Jezus de Nazarene ligt dan toch weer het idee dat hij een koning was. Een tsar, een tsaar, een sja, een sir, ja, Nazarener. Jezus de Nazarener. Hij wordt genoemd een man van God. Ziet u dat? Jezus, dat is het begin van Petrus' toespraak. Jezus, gezonde vorst. Nou ja, Jezus van Nazareth, oké. Jezus de Nazarener, man Gods. Want een suggereert in het Nederlands dat er nog meer waren. Maar het hele woord bestaat niet. Het onbepaald lidwoord. Mag je geen betekenis aan geven, het bestaat niet. Het is gewoon man Gods of man van God. En dan herkent u de term omdat die in het Oude Testament gebruikt wordt voor de profeten in het algemeen. En in het bijzonder voor Elia en Elisa. De man Gods. Petrus gebruikt hem ook over de profeten. Mannen Gods, door de geest gedreven enzovoorts. Hier staat dus impliciet dat Jezus een profeet was. En feitelijk wordt zijn profeetschap, is dat een goed woord? Feitelijk wordt zijn profeetschap wordt geïllustreerd, bewezen zo u wil, door of in de tekenen die hij deed. Zodat u niet gerechtig bent om te zeggen dat de tekenen die hij deed bewezen dat hij God was of de zoon van God was of iets dergelijks. Het waren de werken die God door hem deed, maar dat staat hier ook, hè? Man van God, profeet dus, onder uw lieden betoond, gedemonstreerd. Betoond door krachten en wonderen en tekenen. Die God door hem gedaan heeft. Dat waren dus geen krachten waarover hij zelf kon beschikken. Dat was de kracht Gods. En het was God die door hem werkte. Ik zeg dat met nadruk omdat het werk van de Heer Jezus dikwijls gebruikt wordt om aan te tonen dat hij niet was wie hij was. Namelijk mens, want het wordt gebruikt om aan te tonen dat hij er weliswaar uitzag als een mens, maar in werkelijkheid was hij God. En dan volgt daar nog op dat hij God was geopenbaard in het vlees. Dat betekent zelfs dat hij er als God moet hebben uitgezien, want anders was hij niet God geopenbaard in het vlees. Dan zou het heten God verborgen in het vlees. Heb je dat nog? Maar de hele uitdrukking komt in de Bijbel niet voor. In de Statenvertaling wel, God geopenbaard in het vlees. Maar dat is een erkend misverstand. Dat staat er niet. Dat is theologisch jargon wat in de tekst des receptus gekropen is. Maar het hoort er niet te staan in 1 Timotheus 3. Was dat. Het laatste vers, geloof ik, als ik me goed herinner, van dat hoofdstuk. Maar toen maar. Nee, wat daar staat is dat de verborgenheid geopenbaard is in het vlees. En niet dat God geopenbaard is in het vlees. Maar goed, ik ga er gewoon weer aan voorbij. Het gaat erom wat hier staat. Een man Gods onder de lieden betoond, dat wil zeggen als zodanig bewezen, gedemonstreerd, door krachten, wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Niet die hij gedaan heeft in de kracht Gods, maar die God door hem gedaan heeft. Hij zei immers dat hij van zichzelf niks kon doen. Dat is Johannes 5. Ja. In het midden van u, gelijk gij ook zelven weet. De heer zelf zei iets van, het is, of wie het maar zei, het is in geen hoek geschied. Het is niet stiekem ergens achteraf, het is allemaal in het openbaar gebeurd. En het is na te vragen enzovoorts. Kortom, daar hoefde verder niks over gezegd te worden, dat moet voor iedereen duidelijk geweest zijn. Nou, deze man Gods, die deze krachten en wonderen en tekenen deed, die God door hem gedaan heeft. Deze man Gods, door de bepaalde, dat wil zeggen de vastgestelde en beperkte, want bepalen is, bepaald is om het terrein zetten, dat weet u toch, hè? Bepaald, beperkt. Zo stel je er paal en perk aan. Ja. Door de bepaalde raad en voorkennis Gods, let op, bepaalde raad wil zeggen gerechtelijke beslissing en voorkennis. Want kijk, een raad of een gerechtelijke uitspraak of zoiets wordt geacht toch bij voorkeur gebaseerd te zijn op kennis, op waarheidsvinding. En in dit geval staat het bij door de voorkennis Gods. Dat begrip voorkennis Gods wordt in onze dagen, nou al langer, heel lang al misbruikt. Nee, dat begon niet in Genève, dat was daarvoor ook al. Het idee namelijk dat God alles van tevoren weet. En het volgende idee dat men daaraan ontleent is dat als God het van tevoren weet, staat het dus van tevoren vast. En als het dus van tevoren vaststaat, dan betekent het dat het niet uitmaakt wat wij doen of laten, want er kan toch niks veranderd worden. Wij doen toch allemaal als marionetten wat God van tevoren bepaald heeft. En dat is niet zo. Dat is een verkeerde conclusie. Maar ik zei u al, God staat boven de tijd, wij niet. Wij kunnen ons daar niet echt een voorstelling van maken. Maar God weet, kent de dingen van tevoren. Maar sommige dingen in dit verband zijn ook niet zo moeilijk om van tevoren te kennen, hoor. Echt niet. Heb je wel eens geschaakt? Heb je enig idee van hoe dat in elkaar steekt? De echte schakers, de grote jongens, de echte schakers, men zegt die kunnen goed nadenken en dingen berekenen. Ik moet u zeggen, zo werkt het niet. Dat lijkt me zo. Dat zijn de leken, dat ben ik. Dan moet je nadenken. Van hoe zou dat gaan? De echte schakers hebben een geheugen als een ijzeren pot. Die zien een stelling op een bord staan en zeggen, oh ja, dat kwam ook voor in die en die partij, toen en toen gespeeld tussen die en die. En het is zo geëindigd. En het is geanalyseerd geworden, de enige mogelijke zet kan maar die zijn, want anders loopt het fout. Dat is historisch bewezen. Daarom kun je ook nooit winnen van een computer, want een computer kent alle schaakpartijen die ooit geweest zijn en weet hoe het afloopt en hoe het moet. Daar kan je nooit tegenop. En jij zit daar opnieuw het wiel uit te vinden. Wat zou ik hier eens kunnen doen? Dat is allemaal al geweest. Je weet wat er dan gebeurt. Heb je dat? Ja, je weet ook wat er gebeurt als niemand het woord van God predikt en je laat de mensen gewoon in gang gaan. Dan vergeten ze de Heer, dan gaan ze zelf een God en een macht uitvinden en dan zijn ze weer 40 jaar, zijn ze weer in de ellende en in de macht van de Ammonieten, de Moabieten, de Filistijnen, wie het maar waren. En dan gaan ze naar de Heer en zeggen, oh ja, er was nog iets, ik heb mijn vader er wel eens, of mijn moeder. En ze zeggen, mijn moeder. Zeggen ze, oh ja, dan gaan we de Heer aanroepen, we beleggen een bijeenkomst. En dan laat de Heer zich verbidden, staat er dan zoiets. En dan stuurt de Heer weer een richter en die moet dan alles weer bij elkaar brengen. En dan gaat die richter weer dood, want dat is heel vervelend. Ze worden door de dood verhinderd te blijven, richteren ook. En dan gaat het weer hetzelfde. Dat is de liefstwaagse repente. Dat kun je van tevoren weten hoe dat gaat. En een van de meest opmerkelijke dingen uit de Bijbel is dit. Geef je de mens aanwijzingen over hoe die leven moet. Geef je de mens een wet. Schrijf je hem voor. Zal ik maar zeggen, een soort wegenverkeerswet of regel. Maar dan voor het gewone maatschappelijke leven en het privéleven enzovoort. Dan heb je meteen de waarheid afgeschaft. Daar is geen vraag meer naar. Dan is alleen nog maar, wat zegt de wet? Heb u dat nog? En daarna gaan we proberen die wet te veranderen of kijken waar de mazen in de wet zitten of waar je dan de grens van de wet, ook grensoverschrijdend gedrag, waar je de grenzen kunt passeren, wat de uitzonderingen zijn en dan ontstaat er weer jurisprudentie en na verloop van tijd moet dan de wet weer aangepast worden enzovoort. Maar dat gaat maar door. Maar waarheid speelt daarin geen rol. Wie kan dat nou wat schelen? Zoals de journalisten dan wel zeggen, de verslaggeefster schreef in de krant, die man had wel een veel bijbelkennis, maar wie zit daar nou op te wachten? Heb je die? Waarheid? Wat is waarheid, zei Pilatus. Wie zit daar nou op te wachten? Dat gebeurt. En dan kom je bij een volk dat onder de wet leeft en dan zeg je, dit is de Messias die in jullie eigen boeken, heilige boeken, wordt aangekondigd. En dan zeggen ze, weg met hem, kruis hem. Daar zitten we niet op te wachten. We hebben een wet, dat bepaalt onze leefregels enzovoorts. En we moeten niet iemand hebben die daar dwars doorheen loopt en zegt, het gaat afgeschaft worden, want er breekt nu een nieuw verbond aan. Heb u dat nog? Dat weet je van tevoren. En dat is wat in de geschiedenis gedemonstreerd wordt. Je deelt Israël, je eigen volk, in tweeën. Het ene geef je de wet mee en het andere jaag je het land uit, want ze willen zich niet aan de wet houden. Dan stuur je ze gewoon het land uit en dan laat je ze lopen onder de heidenen. En dat is het dan. En dan kijken wat er gebeurt. En dan breekt het nieuwe verbond aan, of langzamer. Dan komt degene die bestemd is de Messias te worden, die beantwoordt aan alles wat het Oude Testament en dus de wet, de psalmen en de profeten over hem zegt. En wat gebeurt er? Degene die de wet en de psalmen en de profeten menen te onderhouden en daarbij zweren, die verwerpen hem, herkennen hem niet en kruisigen hem. Zo wordt niettemin het profetisch woord vervuld. Daarna wordt de boodschap van dat het vervuld is, alsnog gepredikt, eveneens verworpen door degene die vasthouden aan de wet. Maar het gaat ook naar het andere deel van het volk, wat in de ballingschap was, en dan wordt het zomaar aangenomen. Want die hebben de wet niet. Heb je dat nog? Dat is historie. Zo gaat dat. Vandaar zal ik u nog een Nederlandse zegswijs voorhouden. Vandaar dat het heet dat het een heidenswerk is om een christen te bekeren. Waarbij die christen iemand is die streng gelovig is, heet dat tegenwoordig. Dat heet streng religieus, maar niet gelovig. Maar goed, het is een heidenswerk om een christen te bekeren. Dat is bijna niet te doen, betekent dat. Zie? Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Dat is andersom. Maar, en dat is ook inderdaad zo. Je kunt makkelijker met de Bijbel aankomen bij iemand die het niet kent of niks van weet, of er buitenom is opgegroeid enzovoort, dan dat je komt bij iemand die zogenaamd christelijk orthodox is, want de Bijbel zegt hem niks hoor. Dat moet hij niet hebben. Hij heeft de formulieren van enigheid. Hij heeft niet Jeruzalem, maar Dordrecht. Heb je dat? Dat is echt waar. Mijn vader riep dat eeuwen geleden al. Hij zegt, dan kom je met je Bijbel, maar ze hebben er geen respect voor. Helemaal niet. Ze zweren bij de Statenvertaling, maar wat erin staat, zegt er niks. Daar hebben ze geen belang bij. Het gaat om wat de oudvaders geschreven hebben en wat er in de formulieren staat. En dat is het dan. En zo zijn ze dan opgevoed, daar houden ze zich aan en dan... Zo gaat het en dat is in het Jodendom ook zo. Maar dat is in alle religies zo. Daarom roep ik altijd, wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Het gaat niet om ons en wat wij moeten of laten of hoe wij ons leven moeten inrichten. We moeten ons laten onderwijzen door het woord van God. Niet aangaande ons, maar aangaande wat de Heer doet. En dan krijgen we daarin onze plaats en positie. Nou goed. Deze door de bepaalde raad en voorkennis. God wist dat het zo zou gaan. Maar het gebeurt ten aanschouwen van heel de wereld. We hebben het er vandaag nog over. En het bewijst nog steeds hoe het zit. Weer leven onder de wet, dan raak je de Heer kwijt. Nee, dat staat letterlijk in Galaten. Gij die door de wet wilt leven en door de besnijdenis wilt toepassen enzovoort, dan is Christus u niet nut, staat er letterlijk, dan zijt gij van de genade vervallen. Tot zover de leer der dankbaarheid. Goed. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen, Romeinen dus, aan het kruis gehecht en gedood. Niettemin, de Joden waren ook onrechtvaardigen, maar de Joden beschouwen zichzelf als rechtvaardigen omdat ze de wet hebben. Paulus zegt, ja, maar niet de wet hebben, je moet de wet houden. Dan, maar goed. En de Joden beschouwen elke niet-Jood als onrechtvaardig, dus. Dat is allemaal te lezen in Romeinen 2. Maar dan staat, gij hebt dat gedaan, maar God heeft hem opgewekt. Welke God, ineens, ik vind het zo prachtig, of Petrus het zo gezegd heeft, dat weet ik niet zeker, maar zo is het wel in het verslag van Lucas terechtgekomen. Dit boek dus, Handelingen. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij door diezelfde dood, dat hij van dezelfde zou gehouden worden, dat wil zeggen door de dood zou vastgehouden worden. Waarom was het niet mogelijk dat hij door de dood zou worden vastgehouden? Toen zei iemand, want het staat in alle boeken, nou bijna alle boeken, er staat, dat was omdat hij God was, dus de dood kon hem niet houden. Dan zeg ik, als hij God was, dan zou hij de dood niet ingegaan zijn. Het is een kromme redenering. Waarom kon de dood hem niet houden? Ik vind het prachtig hoor, dit staat er graag bij stil, bij de argumentatie hier. Waarom was het niet mogelijk dat de dood hem zou vasthouden? Omdat in het profetisch woord staat dat niet zou gebeuren. Daarom kon het niet. Denk er maar over na. Nee, dat is niet kausaal geredeneerd of technisch of wat dan ook maar. Maar het is op grond van de bestudering van de schrift. Hoezo kon de dood hem niet vasthouden? Nou ja, omdat er staat dat hij zou opgewekt worden in het Oude Testament al. Waarom konden de Joden niet geloven? We maken het examen van de middelbare school toch wat moeilijker nu. Waarom konden de Joden niet geloven? Omdat Jesaja gezegd had, dit is Johannes 12. Omdat Jesaja gezegd had, nou Jesaja zei het niet, maar toch heeft hij het opgeschreven, dat schijnt. Maak het hart deze volks vet en geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen, enzovoorts. Kortom, het antwoord is, omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. En daarom kon het niet gebeuren. Dat is geen technische verklaring, want het kon natuurlijk wel. Ze konden gewoon tot geloof komen. Er waren Joden genoeg trouwens. Nee, niet genoeg, maar er waren vele Joden die tot geloof kwamen. Het was nooit genoeg. Maar het volk als zodanig kwam niet tot geloof. Dat is ook ondenkbaar, want het was al gezegd dat het niet zou gebeuren. Heb u dat nog? Want dat is de opstanding van Christus dus ook. God heeft hem opgewekt. Niet hij rees uit graf door eigen kracht, maar hij rees uit graf door vaders kracht, zingen we dan. Hè? Het zijn twee verschillende versies van hetzelfde lied. Ja. Maar God heeft hem opgewekt. En het is niet de enige plek waar dat staat natuurlijk. De smarten des doods ontbonden hebbende. Waarom zo? Want David zegt van hem, en dan komt er een schriftlezing. Nou ja, tekstverwijzing. David zegt van hem, ik zag de Heere al een tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees, in de zin van mijn lichaam, zal rusten in hopen, dat wil zeggen met een positieve toekomstverwachting. Mijn hart is verblijd, mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de Hades, in de hel, in Sheol, niet verlaten. Nog zult u heilige overgeven om verderving te zien. Kortom, hij zal wel sterven en zelfs in Sheol, hel, Hades, dodenrijk, onderwereld, hoe je het maar vertelt, terechtkomen. Maar dat zal maar voor heel korte tijd zijn dus. En er staat er, gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Met andere woorden, deze woorden uit Psalm 16, want het is Psalm 16, toch ook een behoorlijk citaat eigenlijk. Deze woorden uit Psalm 16 kondigen aan de opstanding van Christus. En zoals de professor zei, het is ondenkbaar dat de profeet, dat David, hierbij aan Jezus gedacht zou hebben. Maar het is het Nieuwe Testament, Petrus desnoods, die het op de Messias van toepassing brengt. Want theologen zijn degenen die bijbelteksten uit hun verband rukken en toepassen op iets wat zij op dat moment van belang achten. Met andere woorden, men maakt van David of van Petrus dan een theoloog. Dat is een hele eer, want hij had er in ieder geval niet voor gestudeerd. Maar dat terzijde. Maar het is natuurlijk niet waar. Want lees maar verder. Er staat, gij mannen broeders. Het waren eerst Joodse mannen, toen Israëlitische mannen, toen waren ze mannenbroeders. Gij mannenbroeders, het is geoorloofd, dat mij mag je overslaan, want het betekent dat het niet alleen aan Petrus geoorloofd is, maar ook aan Jean et Allemand, aan elke naaine. Eens kijken of de Groningers in de zaal zijn. Nou ja. Ja, toch wel. Ja. Het is aan iedereen toegestaan. Het is geoorloofd. Vrij uit. Ik vind het jammer dat er staat vrij uit. Ik had het leuker gevonden als ze ook hier vertaald hadden. met vrijmoedigheid, of dan vrijmoediglijk. Want dat woord is het dat wij nog veel beter kennen uit de Hebreeënbrief. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg en laat ons met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg. Of laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En werpt uw vrijmoedigheid niet weg, welke grote vergelding des loons heeft. Vrijmoedigheid. Hoezo vrijmoedigheid? Nou, verlost van de wet en alle andere beperkingen. En Petrus, dat weet u, zat in beperkingen. Want toen hij een keer riep, gij zijt de Christus, omdat het toen gevraagd werd. Toen hij dus riep, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen zei de Heer, denk erom dat je jouw mond daarover houdt. Hij gebood hen scherpelijk. Toch, dat ze daar niks over mochten zeggen. Niet alleen bij die gelegenheid, maar ook bij vele anderen. Maar het was in Matteüs 16 dus wel de gelegenheid waarbij Petrus de sleutel toegezegd kreeg van het koninkrijk der hemelen. Dikwijls opgevat als de sleutel van de hemel. Maar de sleutel van een koninkrijk. En dat betekent gewoon dat hij hier op deze Pinksterdag als eerste mocht verklaren het buffet. Nou, niet het buffet, maar toch eigenlijk wel is geopend. Heb je dat? Nee, ik bedoel de tafel des Heren van het Nieuwe Verbond tegenover de tafel vol met drek van het Jodendom. Uit Jesaja 28. Hadden we het daar vorige keer over? Gelooft wel, hè? Vanwege, ik zal door andere lippen tot dit volk spreken. Nou ja, in ieder geval, hij mocht zeggen, hiermee verklaar ik het Nieuwe Verbond voor bindend. En het Oude Verbond voor ontbonden. Dat is de werking van de sleutel. Hij mocht nu vrij uitspreken. En niet alleen hij, maar iedereen. Zie? Want inmiddels was gerealiseerd dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En hij werd dat in zijn opstanding. Dat is wat Petrus hier staat te vertellen. Lees u maar mee. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, met vrijmoedigheid spreken, van de aartsvader David, dat hij zowel gestorven als begraven is, beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Je kon het bezoeken, in onze dagen niet, want Jeruzalem is verwoest en meerdere malen en geëgaliseerd. Het is verdwenen. En toen hebben ze, ik weet niet wanneer het was, maar toen hebben ze bij gelegenheid ergens een grafmonument of zoiets voor David opgericht, zodat je nu een halve dag kwijt bent als je dat wil bezoeken. Dan schuifel je achter elkaar in het halfdonker door een halletje en dan hebben ze ergens een kleed overheen gelegd of zo en een Davidster erbij en dan wordt de suggestie gewekt. Alsof David daar begraven ligt in een kist of zoiets. Dat is helemaal niet zo. Maar in de dagen van Petrus was het graf van David daar nog. Heb je dat? En Petrus zegt gewoon, ja, dat is een psalm van David. Maar het was niet autobiografisch. Want u weet, er was nog iemand die vroeg, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? Nee, dat is een ander verhaal in de Bijbel. Ja, ik weet het, ik weet het. Maar dit blijft altijd het punt. Hè? Als iemand een boek schrijft, is het autobiografisch of niet? En dat is een beetje een domme vraag, want het is in hoge mate altijd autobiografisch. Want als de schrijver zelf geen ervaringen heeft, kan hij natuurlijk ook niet iets opschrijven. Hij moet zich ergens in kunnen leven. Maar het is niet noodzakelijk geschiedschrijving over de schrijver zelf. Dat is waar, ja. Is het boek Multatuli, is dat autobiografisch? Nou, in hoge mate wel, al gaat het niet over hem. Maar het gaat wel over wat hij beleefd heeft, hoe hij tegen dingen aankijkt en hoe hij eronder gebukt gaat en veel geleden heeft. Dat is de vertaling van Multatuli, dat weet u, hè? Mag toe maar. Douwes Dekker. Goed, zijn graf is onder ons, dus het ging niet over David, want die is, wel, heeft wel degelijk verderving gezien in Sheol, in het dodenrijk en in zijn graf en in het vlees enzovoort. Alzo David dan een profeet was, David was een profeet. Ja, dat is wat anders dan een songsmith. Zo heet het toch, Bos? Een songsmith. En hoe zit dit in het Nederlands? En liedjes maken, smith, boer, versjesboer, weet ik het. Hij was een profeet. Ja, alzo hij dan een profeet was. En wist, professor Runia, en wist dat God hem met ede gezworen had, dat is het autobiografische gedeelte, dat God aan David onder ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, die van David, zoveel het vlees aangaat althans, de Christus, de Messias, verwekken zou om die op zijn troon te zetten. Ja, het staat eronder. Dat kan je ook niet missen, 2 Samuel 7. En inderdaad, Psalm 132. Over de monarchie, de dynastie moet ik zeggen, van David, het koningshuis van David. Dubbelop, namelijk in de eerste plaats over de continuering van zijn huis. Op grond van erfrecht enzovoort. En meer specifiek gaat het dan uiteindelijk over die ene. De Messias, om zo te zeggen. Die ene waarvan al staat, en die zal mij tot zoon zijn, en ik zal hem tot vader zijn. 2 Samuel 7, ja. David wist dat, en als profeet heeft hij dit voorziende, voorkennis. Heeft hij dit voorziende, hij wist het dus, gesproken van de opstanding van Christus. Dus we hebben in ieder geval één persoon, en op zijn minst één persoon in het Oude Testament, die wist dat de Messias als zodanig zou opstaan uit de dood en dus eerst zou sterven. Heb u dat? En daarna denken wij dat er wel meer zo geweest zijn. Matula. Kortom, Psalm 16 spreekt over de opstanding van Christus. Onder vers 31, hier in Handelingen 2, staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Psalm 16, vers 10 natuurlijk. Maar ook naar Handelingen 13, vers 35. Want de aardigheid is dat wij in Handelingen 13 een uitgebreide toespraak hebben van die andere grote apostel, namelijk Paulus. Die nog maar net zo heette trouwens. Want een paar dagen daarvoor heette hij nog Saulus. Van Tarsus. Maar Paulus in Antiochië, het Antiochië in Klein-Azië. Er zijn heel wat steden die naar Antiochus genoemd zijn. Maar toen maar. Maar op zijn zogenaamde eerste zendingsreis. Paulus zegt dan in de synagoge over de Heer Jezus dat zij hem veroordeeld hebben en dat ze van Pilatus begeerd hebben dat hij zou gedood worden, vers 28. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, voor kennis en raad Gods, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf, begraven. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Zelfde structuur als bij Petrus dus, de uiteenzetting. Let op, dit is evangelisatie. Voor de goede orde. Want er schijnt verschil van mening over te bestaan. Ik weet niet wat u onder het begrip evangelisatie verstaat. Maar ik kan u wel vertellen wat ik eronder versta. Dit. Namelijk, zal ik het eens grof zeggen dan een keer? Ik zal de uitdrukking gebruiken van, hoe heette die man uit Hoenderlo ook weer? Broeder, hoe heette die man uit Hoenderlo? Hoenderlo. ja. Nol Esmeijer. Kijk, ik moet naar jou kijken, dan weet ik de naam ook ineens. Nol Esmeijer. Die zegt, het zal mij toch een worst wezen. Die man praatte nogal geaffecteerd, als hij het mij vraagt. Met een Arnhems-achtig accent, die kant op. Ik kan dat niet nadoen, maar hij zei het echt in een bijeenkomst van de Vrije Baptisten in Hattem. Hattemerbroek. Jaren geleden, ik was erbij. En toen zei hij, het zal mij toch een worst wezen. En mensen zaten rechtop, meteen in de zaal. En ik gebruik de term dan ook nog even. Het zal mij toch een worst wezen wat u ervan vindt. En wat uw persoonlijke noden zijn en waar uw problemen liggen in het leven enzovoorts. U richt maar een vereniging op of een politieke partij of u zoekt maar een hulpverlener ergens. De wereld is er vol mee. Maar de evangelieverkondiging is de verkondiging aangaande Jezus van Nazareth, een man gods enzovoorts. Onder wie die betoont de krachten en tekenen en wonderen en wat het maar was. En God heeft hem uit de dood opgewekt enzovoorts. Dat is de prediking. En niet wat heb u nodig? Gaat het u ook zo slecht in het leven? Lukt het u ook maar niet? En weet u wel, en bent u misschien wat verloren en teleurgesteld in het leven? Ja, dat overkomt iedereen, daar kan je niks aan doen. Je moet aanvaarden dat je een sterveling bent. Het woord voor mens in het Hebreeuws betekent dat ook, zwak, ziek en misselijk. Anash. Ja, je bent een sterveling, dat moet je leren accepteren. Dat is niet het evangelie dat de Heer daar wat aan doet. Hij doet er namelijk niks aan. Echt niet. Nee, sorry, daar doet hij niks aan. De Heer doet zijn werk. En hij wil ons daarin betrekken. Je kunt daar deel aan krijgen en dan krijg je een zinvolle invulling van je bestaan en van je handen en van je hart en van je leven dus, enzovoorts. En dat strekt zich uit over de dood heen. Heb je dat? Dat is het evangelie. Gaat over Jezus. Iemand zegt, maar het moet toch geen bijbelstudie worden? Dan zeg ik, je hebt het goed begrepen, dat is wat het worden moet. Dat is het. Het is allemaal bijbelstudie. Wat zegt de schrift? God heeft hem uit de doden opgewekt. Hij is gezien geweest. Dat is een bewijs. Je hoeft niet te bewijzen, hoeft niet te verklaren hoe het kan. Het gaat erom of het historisch waar is. En het is historisch waar, want hij is gezien geweest vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Dat is bijna letterlijk Handelingen 1. Maar ja, dit is waarschijnlijk ook geschreven door Lucas, dus het zijn dezelfde woorden. Ja. En die zijn zijn getuigen bij het volk. Kortom, vers 32 van Handelingen 13, en wij verkondigen u de belofte die tot de vader geschied is, namelijk dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij, en doordat hij, Jezus verwekt heeft. Nee, niet in Maria, maar uit de dood. Dat woord wordt ook gebruikt. Dat is door de vertalers al of niet bewust weggemoffeld, dat weet ik niet. Maar beloften God zijn niet vervuld geworden in de geboorte van Jezus uit de maagd. Ik zei ook niet dat dat niet was aangekondigd. Ik zei dat dat niet de vervulling brengt van al Gods beloften. Gods beloften zijn pas vervuld in de opstanding van Jezus van Nazareth, die daarmee tot Here en Christus gesteld werd. Dat zijn de laatste woorden van Petrus in Handelingen 2, maar daar ben ik nou niet aan toe. En hier zijn we bij Paulus, die zegt, God heeft de beloften die hij in voorgaande generaties aan de vader gedaan heeft en ook zwart op wit heeft gesteld. Die heeft die beloften vervuld toen hij Jezus verwekte uit de dood. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wanneer werd die zoon dan gegenereerd? Toen God hem verwekt heeft uit de dood. Maar u weet toch, de Statenvertalers hielden zich aan de zojuist samengestelde formulieren van enigheid. En daarin staat dat Jezus altijd al de Zoon was, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dus kun je niet meer zeggen dat hij pas de Zoon werd in zijn opstanding uit de dood. Men heeft het opgelost door het te maken, hij werd de Zoon toen hij verwekt werd in Maria. Men brengt het woord Zoon in verband met, of men beperkt het tot het idee van verwekking. Nageslacht verwekken enzovoort. Maar het is echt niet zo, dat staat ook hier niet. Het gaat wis en waarachtig om de opstanding van Jezus uit de dood. En pas toen was hij de Messias. Al was het maar omdat Messias betekent gezalfde. En gezalfde, iemand die gezalfd is, heeft de Heilige Geest ontvangen. Want dat is wat zalfolie voorstelt. En geest ontvang je door wedergeboorte. Dat is opstanding uit de dood. Dat is nieuw leven namelijk. Een nieuwe geest. Hebben u dat nog? Ik weet niet of u al die begrippen kent. Maar het zijn bijbelse termen voor één en hetzelfde ding. Zie? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zoek je het op in Psalm 2, dan staat daar één of twee versen daarvoor. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid enzovoorts. Dit wil zeggen, dat gaat over de aanstelling van de zoon als koning. Dit is bij zijn opstanding uit de dood, ja. Maar het volgende vers zegt het ook. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. En dan moet je de tussenzin lezen eerst. Zodanig dat hij niet meer zal tot verderving keren. Want in de voorgaande versen wordt gezegd dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En nu gaat het over dat hij hem niet alleen heeft opgewekt, maar ook zodanig dat hij niet meer sterft. Dat is een thema in Romeinen 6 ook, met grote nadrukken. Ja, waar staat God heeft hem opgewekt? En het was eenmaal. En de dood heerst niet meer over hem, enzovoorts. En de zonde heerst niet meer over hem, staat er ook trouwens. En het is eens en voor altijd. Zie? En hier staat het ook. Alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd. En er komt er ook een citaat uit het Oude Testament. Nog een profetie dus rond Pinksteren. De woorden namelijk, ik zal u lieden de weldadigheden van David geven die getrouw zijn. In de Statenvertaling van Jesaja 55 vers 3 staat, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. En dat gewis wordt hier versterkt met die getrouw zijn. Dat betekent ze blijven. Hebben we dat nog? Er zijn dus oud-testamentische uitspraken, profetieën over de opstanding. Het is Pinksteren, maar de preek gaat over Pasen. Over de opstanding van Christus. En dan nog één. En daarom zegt hij ook in een andere psalm, of waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Die hebben we net gelezen, want dat was die tekst uit psalm 16 die Petrus aanhaalde. Dezelfde tekst met dezelfde strekking. En ook Paulus geeft commentaar op de psalm en zegt, want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd, begraven namelijk, en heeft wel verderving gezien. Dat is precies wat Petrus dus ook zegt. Hij zegt, David is gestorven en zijn graf is onder ons. Psalm 16 gaat niet over David. Dat kun je nou wel denken, maar dat is niet zo. Het is profetisch en het gaat over Christus. De Heer Jezus namelijk. Want hij die God opgewekt heeft, vers 37 hier, heeft geen verderving gezien. Hij is namelijk opgestaan uit de dood. En dan komt de algemene verklaring. Zo zij u dan bekend, leuk hè, Petrus zei dat ook hè, zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Vet plechtig. En hier ook, zo zij u dan bekend, mannenbroeders, ook dezelfde uitdrukking, mannenbroeders, dat door deze, die God opgewekt heeft, uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Zie. En dat van alles waarvan ge niet kondigt gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt, enzovoort. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. Maar ziet u, dit is de prediking. God, nee, niet de kruisiging is de prediking. Niet, hij is gestorven, hij is begraven en hij heeft uw zonde weggedaan, hoewel het aan de orde komt. Maar dat is niet de prediking. Want onder ons gezegd, nou ja, voor wie het maar horen wil, daar word je niet zalig van hoor. Als al uw schulden zijn weggedaan, bent u nog net precies wie u altijd al was, een sterveling. U weet wel, ze hebben alleen verzuimd ergens een stempeltje op te zetten wat de uiterste houdbaarheidsdatum was. Ik heb het nog gevraagd aan Rutte, maar nee, laat me zitten. Hoe lang wij meegaan, dat weten wij niet. Dat is eigenlijk zo'n beetje de enige onzekerheid van ons bestaan, als het er nou helemaal over gaat, dat weten wij niet. Maar dat er een eind aan zit, dat er een einde zit aan de houdbaarheidstermijn, ja, dat is zo. Het is voor ieder verschillend. Nee, niet omdat God daar zit te kijken, wie zal ik nou eens wegnemen, maar omdat de een sterk is en de ander niet. Staat in de Bijbel, als je sterk bent dit en als je zeer sterk bent dat. En als je slap bent, dan hoef je niet eens naar de middelbare school. Dus, maar toe maar. Hè? Dat bespaart een boel ellende, denk ik wel eens. Maar goed, dat is achteraf gepraat. Ja. Maar u begrijpt toch wat hier uiteengezet wordt. God heeft hem opgewekt, daar is nieuw leven. De boodschap is niet dat de Heer jouw oude leven op de rails wil zetten of u wil helpen bij uw oude leven hier. Ik zei niet dat hij dat niet wil. Ik zeg alleen, dat is niet de prediking. En of u dat wel of niet wil, ja, dat maakt mij niks uit. Dat zoek je zelf maar uit met de Heer dan. Maar de prediking is, God heeft Jezus opgewekt en gemaakt tot de eerstgeborene met eerstgeboorterecht, krachtens zijn geboorte, dus met eerstgeboorterecht op de troon van zijn vader David. De enige echte monarchie die God heeft ingesteld, om zo te zeggen, en gecontinueerd in de loop van de geschiedenis. En hij zal de aarde onderwerpen en daar overheersen. Dus wij krijgen daarmee te doen en daarom zingen, is Jezus uw redder of rechter? Ja, precies. Nou ja, dat is gewoon Handelingen 17. God verkondigt nu aan alle mensen alom het evangelie. God verkondigt aan alle mensen alom. Ik ken broeders en zusters die zeggen, je hoeft het evangelie niet te prediken. Want als een mens behouden moet worden, regelt God het wel. En dat wij behouden worden en tot geloof zijn gekomen, is dat God ons geloof gegeven heeft. Staat nergens in de Bijbel, hoor. Echt niet. Dat leggen ze er ergens in. Maar er staat echt niet in de Bijbel. God geeft geen geloof. God vraagt geloof. Dan hoef je niet eens een cursus begrijpend lezen voor te volgen. God vraagt geloof. God spreekt en zegt, luister dan naar me. Neigt uw oor tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Toch? Dat is Bijbels. En dan rekent God geloof tot gerechtigheid. Dat we ons in onze doen en laten en ons denken aan hem niet kunnen onderwerpen, dat is één ding. Maar het andere is, wij worden daar ook niet zalig van. Wij worden zalig door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. God heeft in Christus een nieuwe schepping tot stand gebracht. En uit hem, en door hem en tot hem, zijn alle dingen. En dat is een blijde boodschap, want als je afhankelijk bent van prinsen, omdat de psalm dat zegt, ik bedoel er niks mee, omdat de psalm dat zegt, vest op prinsen geen betrouwen, staat er toch? Enzovoort. Ja. Dat wil zeggen, van de mens hoef je het niet te hebben. Dat komt niet goed. Nooit. Nee. Je moet het van de Heer hebben. En de prinsen moeten dat ook trouwens. Goed. Maar terug naar Handelingen 2 dan. Want daar staat dan dus over David dat hij profeet was. Dat hij David geprofeteerd heeft over de opstanding van Christus. Niet alleen de psalmist heeft dat gedaan. Jesaja ook, want die werd zojuist door Paulus geciteerd. Maar van David staat dan vers 31, want daar waren wij. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van de Messias. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus, die man Gods, onder jullie betoont in vele krachten, wonderen en tekenen. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn, want wij kunnen getuigen onder eedzwering dat wij hem levend gezien en gesproken hebben. Heb u dat? Ja, en hoe dat kan? Ja, dat is maar één antwoord. God heeft hem opgewekt. En hoe dat technisch, biologisch, dynamisch werkt. Nee. Nee, ik zou het ook niet weten. Nee. Stikstofneutraal? Ik weet niet, ik denk dat er heel wat geks gebeurd is in zijn opstanding. Maar weet ik veel. Ik hoef dat ook niet te weten. Ik vind het niet nodig. Ik hoef niet te weten hoe het allemaal zo gekomen is. En hoe die schepping gemaakt is. Ik vind het belangrijk te weten waarheen ik onderweg ben. En of dat wel een beetje goed komt. Toch? Ja. En dan moet je weten wat het plan Gods is. En dan kun je wat God ons aanbiedt. Door deze wordt hij verkondigd. Vergeving van zonde enzovoort. Niet door de wet. Dat kan namelijk niet. Maar door geloof. Dat tot gerechtigheid gerekend wordt. Wel. Omdat onze schuld betaald is. Daarmee is de weg vrijgemaakt. Alsnog voor een nieuwe schepping. Maar daar krijg je aan deel aan door geloof. Door alsnog het ontvangen en het zich eigen maken van het woord van God. Dat is het idee. En in de volgende verse staat dan dat heel die zaligheid en alles wat daartoe behoort, met dank aan een andere uiteenzetting van Petrus, dat berust op en vast ligt in de persoon en het werk van deze Jezus de Nazarener. Maar daarover hebben wij het weer in een volgende zitting.